Nee, dat doet hij niet. Ja, en dan sta je hier, warm bedje, want wat een mooi moment dat we net hadden met elkaar. Harry die iets vertelde over, hè, we moeten wel het juiste pad blijven volgen. We moeten weten waar onze bron ligt. Prachtige getuigenis. Ja, volg de zeven mannen. Kies eigenlijk om de zeven mannen in pak te volgen. En niet de mens. Misschien dat je dat een beetje kan zien als symbool voor de wereld. Nou, we hebben Leendert het natuurlijk gehad. Met prachtige woorden. Die ja, denk ik wel in dezelfde lijn lagen. En ook wat ik vandaag ga vertellen ligt daar eigenlijk in het verlengde. Want we hebben liedjes gezongen. We hebben de Heer aanbeden. En daarin klinkt heel erg naar voren, ja, hoe mooi de Heer eigenlijk is. En dat is wat ik vandaag ook ga vertellen. Maar we weten natuurlijk allemaal dat er ook een andere kant aan die medaille zit. En daar wou ik eigenlijk mee beginnen. Want in de voorbereiding naar vandaag, ja, ga je toch nadenken. Hè? Ik bedoel, mijn beste vriend heeft recent van de zomer zijn vader plotseling verloren. En als je ziet welke gebrokenheid dat met zich meebrengt, ja, dat is onbeschrijfelijk. En wij hadden gisteravond eergisteravond, vrijdag, een mannenavondje, ook met hem erbij. En dan zie je dat nog steeds, hè? Het is echt een stukje gebrokenheid. Ja, we hebben ook gelachen, maar je ziet dat er iets op die achtergrond gewoon nog doordijnt. En dat heeft denk ik ook wel meegespeeld in de voorbereiding op het woord van vandaag, hè? En waarom sterven we eigenlijk? Dat is een beetje de vraag die tot me kwam. En ik denk dat we dat allemaal ook wel eens hebben meegemaakt. Of een ouder, of een goede vriend die we moeten loslaten. Soms zelfs een kind die we moeten loslaten. Ja, en dan vind ik het toch altijd wel lastig om daar dan ook de goedheid van God in te zien. Ik denk dat we die spanning allemaal wel herkennen. Het neemt zoveel pijn met zich mee. En waarom nou die afscheid? En als we dan de Bijbel openslaan, we beginnen netjes op bladzijde 1, dan komen we uit bij Genesis 1. En dan zien we daar zeven keer staan en God zag dat het goed was. Dus hoe kan dit dan? Hè? En dat vind ik zo. En je moet natuurlijk verder lezen, dat snappen we allemaal wel. Maar. En zelfs bij de laatste keer staat er, en God zag dat het zeer goed was. En dat gaat natuurlijk over de mens. Dus hoe kan het dan zo zijn dat als God liefde is, dat wij in deze gebroken wereld leven en dat wat zeer goed was, dat in contrast ook staat met elkaar. Dat vond ik moeilijk. Dat is een belangrijke vraag. En ik denk omdat het zeer goed was, ook te maken heeft met het feit dat wij natuurlijk in het evenbeeld van God zijn geschapen. Hè, wij hebben bewustzijn, in tegenstelling tot dieren die dat niet hebben, die hebben instinct, wij hebben bewustzijn. En wij hebben bewust het vermogen om te kunnen liefhebben, om te kunnen houden van. En dat kan eigenlijk alleen bestaan als er ook vrijheid is. Vrijheid om ook niet lief te kunnen hebben. Het is natuurlijk een beetje cru dat als God de schepping maakt en die zet daar midden in een tuin een boom neer en die zegt, je mag daar niet van eten. En dan wachten totdat het fout gaat. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest. En toch is het gebeurd. En dat heeft daar natuurlijk mee te maken, want echte liefde kan alleen maar bestaan op het moment dat je ook de vrije keuze hebt om ergens anders voor te kiezen. En God die wist dat ook. Hij gaf Adam de mogelijkheid om voor hem te kiezen en hij gaf hem ook de mogelijkheid om daarvan af te stappen. Anders dan zou het geprogrammeerd zijn. En het mooie is dat als je een voorstelling wil maken hoeveel God van de mens hield, hij zag dat het zeer goed was, dan is dat zelfs zoveel dat in het begin hij volledig alle tijd met Adam doorbracht. En Adam had zelfs de eer gekregen om alle dieren een naam te geven. Ze brachten de tijd door met elkaar, ze wandelden met elkaar. En God hield zoveel van Adam, dat hij zelfs zelf een stapje terug deed om Eva te scheppen als verwantschap van Adam. Zodat zij samen tijd konden doorbrengen. En God dat kon beschouwen en daar ook weer van kon genieten. Dat is eigenlijk bijzonder. Als je al een mens schept in je eigen evenbeeld, dan zou je zeggen, dan is dat iets wat supersterk is. En nog, zelfopofferende liefde, schep je Eva als maatje. Dat is prachtig. En wat gebeurt er dan? Vanaf welk moment ging het dan fout? Nou, dat staat in Genesis 3. De slang fluisterde een woord van verderf, laten we het zo zeggen. En dat woord, dat zei eigenlijk tegen Adam en Eva. Je kunt ook op jezelf vertrouwen. Je kunt zelf wel bepalen wat goed en fout is. En dan zie je dus eerst dat God een stapje terug doet. En waar zij één geworden zijn, Adam en Eva, kiezen er dus samen voor om ongehoorzaam te zijn. Ze kiezen er op dat moment voor om niet meer op God te vertrouwen, maar te luisteren naar de slang en op zichzelf te vertrouwen. Ze bepalen inderdaad zelf wel wat goed en kwaad is. Ze willen dus controle over hun eigen leven. En dat was dus ook het moment dat er iets in de wereld kwam wat er daarvoor niet was. De dood, het verderf. En dan hebben we het over de lichamelijke dood en de geestelijke dood. De lichamelijke dood, net al over gesproken, die zien we zelf ook. De geestelijke dood is eigenlijk de breukende relatie tussen de mens en God. Je zag ook dat Adam zich schaamde nadat hij, en Eva trouwens ook, nadat hij de fout in was gegaan. Het is het verbreken van die pure liefde en die liefdevolle band tussen God en mens. De schepping raakt gebroken en die breuk die werkt overal door. In de natuur, in ons denken en ook in de relaties die we met elkaar hebben. We zijn nog steeds geschapen naar Gods evenbeeld, alleen dat beeld is wel verstoord dat wij hebben. Straks gaan we nog even kijken naar Psalm 51, wat eigenlijk een heel mooi beeld weergeeft over hoe die relatie verstoord kan zijn. En dat is dus de reden waarvoor wij sterven, waarvoor wij geestelijk eigenlijk al gestoord zijn en ook lichamelijk sterven. Niet omdat God ons dat gunt, maar juist omdat wij ervoor hebben gekozen om ons los te snijden van de bron van het leven zelf. En dat brengt ons bij een mooi gedeelte uit de Bijbel, dat is Romeinen 5. Als jullie tijd hebben, dan kunnen jullie dat thuis misschien nog een keer doorlezen. Het is een moeilijk stuk. En ik haal daar eventjes de meest belangrijke zaken uit. Want dat stuk legt precies uit wat er nou gebeurde in Genesis 3. En hoe dat zich verhoudt tot dat wat Jezus voor ons kwam. Het is het moment in de geschiedenis waarop alles veranderde. En door die ene mens, Adam, die daar de volle verantwoordelijkheid voor droeg, kwam de zonde in de wereld. En door de zonde kwam de dood in de wereld, staat er in Romeinen 5. En de dood heeft zich verspreid over alle mensen. Want alle mensen hebben gezondigd. Door die ene misstap van Adam kwam de dood in de wereld. In de hele schepping. Je zou het zo kunnen zien dat de wereld en de hele schepping, het heelal, onder de de vloek van verval en sterfelijkheid is komen te staan. Als een soort natuurwet, zoals de zwaartekracht. Iedereen die sindsdien geboren wordt, wordt geboren in diezelfde gebrokenheid en context. Maar het belangrijke is dat wij niet persoonlijk schuldig zijn aan de zonde van Adam. Wij ervaren de gevolgen van de zonde van Adam, doordat we in die nieuwe context geboren worden. Wij leven allemaal onder de consequenties van die keuze. We leven in een wereld waar dood en kwaad bestaan en waar we allemaal weten dat we zelf ook fouten maken. En met die fouten bevestigen wij dat wij net zo schuldig zijn als Adam zelf. We zijn namelijk allemaal geneigd om soms het verkeerde te doen. Zelfs als we ook weten wat eigenlijk het goede was. We doen het zelfs bewust. En dat is precies waar de vloek waar Paulus over schrijft. Die staat in Romeinen 5. Niet dat we allemaal schuldig geboren worden, maar dat we geboren worden in een wereld waar de breuk met God nog steeds voelbaar is en zichtbaar is. Een wereld waarin het vlees, onze menselijke natuur, de neiging heeft om altijd maar weer die makkelijke weg te kiezen. En zo schrijft Paulus, zoals door de zonde van één mens de dood kwam, zo komt door de rechtvaardigheid van één mens het leven. Dus wat Adam verkeerd deed, heeft Jezus rechtgezet aan het kruis. Door te sterven voor onze zonde en met de derde dag op te staan, tot leven gewekt te worden door God de Vader. Wat Adam dus brak, dat heeft Jezus hersteld. Door de ongehoorzaamheid van één man kwamen er vele zondaars. Maar door de gehoorzaamheid van de ander zijn er vele rechtvaardig geworden. Wat een contrast is dat weer. Adam brengt de dood, Jezus brengt het leven. Adam schept afstand, Jezus herstelt de relatie. Adam vertegenwoordigt de oude mensheid en Christus de nieuwe schepping. En daar ligt ook hoop. Want als de dood via één mens de wereld in kan komen, dan kan eeuwig leven ook via één mens de wereld in komen. De Godmens. De God die zijn goddelijkheid heeft afgelegd om dezelfde weg te bewandelen als de mens, daarin foutloos is geweest. En daardoor niet had hoeven sterven. En vrijwillig voor heeft gekozen om onze zonde op zich te nemen. En daar de prijs voor te betalen. En nu, vandaag de dag, heeft de dood misschien nog steeds macht over ons lichaam. Maar dus niet meer over onze ziel. Niet meer over onze bestemming waar we uitkomen. Want wie zijn hart legt bij Jezus Christus, die leeft al in het eeuwige leven. Zelfs midden in deze gebroken wereld. En dan een ander mooi gedeelte wat we in de Bijbel tegenkomen. Psalm 51. En dat gaat over koning David, nadat hij een zonde had begaan. Hij was vreemd geweest met Bathsheba, eigenlijk de mooiste vrouw van Jeruzalem op dat moment. En koning David was natuurlijk koning, dus hij woonde hoog op een berg. En hij keek altijd over de vallei uit. En hij zag daar die ene vrouw staan waar hij zijn oog op had laten vallen. Maar zij was gewoon getrouwd met Uria. En Uria was een van de beste soldaten in het leger van koning David. En vanuit hebzucht is hij vreemd geweest. Heeft hij Bathsheba laten komen, ik vermoed zelfs tegen haar eigen vrije wil in, en uiteindelijk wordt ze zwanger. En dan heb je best een uitdaging. Dus wat doet koning David? Bewust stuurt hij Uria helemaal voor in het legerfront. Zelfs zover, hij geeft zelfs de rest van zijn bemanning de opdracht om hem zo ver mogelijk naar voren te zetten, in de zekerheid dat hij daar ook zal omkomen. Dus we hebben het hier over moord. Overspel en moord. Twee hele grote zondes. En Psalm 51 vertelt eigenlijk iets over, die setting, over die context. En koning David, die komt pas tot bekering nadat de profeet Nathan hem daarmee heeft geconfronteerd. Anders had hij het altijd door laten sudderen, vermoed ik. Profeet Nathan is uit opdracht van God naar koning David gegaan om hem te confronteren met zijn daden. En vanaf dat moment, in Psalm 51, zien we eigenlijk dat David zichzelf niet meer ziet als die grote held, als de koning van Jeruzalem, als iemand die alle touwtjes in handen heeft en alles kan beheersen. Hij ziet zich daar zoals God hem ziet. Als die zondige mens. En we lezen daarin ook dat koning David schrijft: wees mij genadig, God, in uw trouw. Delg mijn overtredingen uit. Was mij schoon van mijn schuld. Ben je aardig tot het besef gekomen als je dat wil zeggen. En wat ik dan zo bijzonder vind, is dat David vanaf dat moment ook niet meer zijn eigen zonde probeert uit te wissen. Of het goed te praten en antwoord bedenken. Om het maar onder de mat te kunnen schuiven. Hij probeert ook niet te onderhandelen met God. Hij doet ook geen beroep op andere goede daden die hij eerder heeft gedaan. Hij gooit gewoon alles open. Hij zegt: Heer, ik weet dat ik fout zat. Hij neemt verantwoordelijkheid. Maar ik weet ook dat u barmhartig bent. Ik weet dat u liefde bent. En daarom kom ik bij u. En dan komt er een gedeelte wat nog wel eens betwist wordt in de christelijke kerkgemeentes. We hebben een Calvinistische stroom, die heel erg kijkt naar de soevereiniteit van God. En dat God vanuit zijn soevereiniteit eigenlijk bepaalt wie er wel en niet gered zullen worden. En we hebben de Arminiaanse stroming, die eigenlijk meer het concept van genade op genade uitlegt. Ik denk dat dat de meest zuivere manier is om naar God te kunnen kijken. En daar ga ik ook verder op in. Want in dat vers van Psalm 51, daar staat: ik ben schuldig vanaf mijn geboorte, al zondig toen mijn moeder mij ontving. En dat zegt dus niet iets over het feit dat je al zondig geboren wordt en dus de schuld van Adam meeneemt, maar dat je in een zondige wereld terecht bent gekomen, geboren uit de moeder, die ook al in die zondige wereld leefde, en dat hij dus vanaf de moederschoot geleerd heeft gekregen om de verkeerde dingen te doen, om in die gebroken wereld het verkeerde te zien. En wat doe je als mens? Je kijkt naar je omgeving en dat is kopieergedrag. Een baby, een kind, kijkt altijd naar wat de ouders doen en dat doen ze na. Dat is wat hier volgens mij bedoeld wordt. Hij zegt eigenlijk: zelfs toen ik nog kind was, was ik al omringd door de gevolgen van de zonde. Ik heb het van dichtbij gezien en ik heb het geleerd uit mijn omgeving. En dan komt er dus iets moois. Volgens mij is dat vers 8. Daar zegt David: u verlangt naar waarheid in het diepste van mij. En dat is volgens mij waar het om draait. God wil natuurlijk dat we ons netjes gedragen en dat we ons netjes aan de regeltjes houden. Maar dat is precies het verschil hoe we, denk ik, Genesis 3 ook moeten lezen. God wil oprechtheid in het binnenste van ons hart. Hij wil oprechte liefde in de context waar jij ook de mogelijkheid hebt om nee tegen de liefde te kunnen zeggen. Dan is het oprecht. Hij wil dat we erkennen wie we zijn en dat we dus gebroken mensen zijn. Gebroken mensen die zijn liefde nodig hebben. En daarom bidt David ook, schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. En dat is het moment waarop berouw verandert in hoop. David weet, ik kan mezelf niet schoonwassen. Ik kan het niet zelf weer goed maken. De enige die dat kan is God zelf. En God wil het ook. En juist dat bewustzijn, het bewust vragen om vernieuwing, net zoals dat koning David doet, dat is geloven in God. Niet geloven dat God bestaat, maar geloven in God. Niet het idee dat je zelf perfect bent, maar het vertrouwen dat God genadig is. Dat hij niet wegkijkt van jouw zonde, maar ze schoonwast. En in deze psalm zie je dus precies wat er gebeurt wanneer een mens zich omdraait naar God. Niet uit angst, maar uit liefde. En dat sluit prachtig aan bij wat we net in Romeinen lazen. Dat Christus het leven brengt. Want hier in psalm 51 zien wij hoe dat leven, en lees het thuis maar een keer goed na, hoe dat leven in een mens kan opbloeien. Dat is het concept. We hebben de schepping, we hebben de val en we hebben de genade. En wat er dus bedoeld wordt met genade op genade, is dat wij in eerste instantie de genade hebben gekregen om het vermogen te hebben om in vrijheid te kunnen houden en de andere kant. En dat zien we wat we, en dat is wat we net hebben gelezen in Genesis, Romeinen en Psalm 51. Daar loopt die rode draad doorheen van genade. Het is een dubbele genade. De eerste genade is dat God ons de vrije wil heeft gegeven om ja en nee te kunnen zeggen. En de tweede genade is de genade die de eerste genade weer perfect maakt. Liefde die weer opnieuw vrij is. En met die vrije wil kunnen we dus ook de verkeerde dingen doen. Nog steeds. We maken fouten. We kiezen verkeerd. We kiezen ook goed. Ik vond het mooi in de getuigenis van net. Je hebt de keus. In eerste instantie de keuze om een vrouw te volgen. En later de genade gekregen om eigenlijk het goede pad te nemen. En ondanks wat wij doen, heeft God ons de tweede genade gegeven om van ons te blijven houden. Dat God ons altijd weer opnieuw een kans geeft. Dat hij zegt, je bent gevallen, maar sta op, want ik hou nog steeds van jou. De eerste genade is dus scheppend en de tweede genade is verlossend. En het mooie is, dat tweede geschenk maakt het eerste weer volmaakt. De vrije wil die we hebben gekregen kan nu opnieuw gekozen worden voor het goede. We mogen opnieuw kiezen voor de liefde. God heeft ons immers gemaakt om lief te hebben. Dat hebben we gezien bij Adam, Genesis 1. En zelfs als wij God verlaten, blijft God ons lief hebben. Dat is de tweede genade. En daar ligt ook een diepe waarheid die zowel wij als gelovigen, maar ook mensen die nog zoekende zijn of bewust niet geloven. Dat we allemaal wel eens struikelen, maar dat het de vraag is wat je er daarna mee doet. Ga je mopperen? Word je boos? Misschien wel boos op God, ondanks dat je er niet eens in gelooft. Gek genoeg ben je dan toch boos of zo? Grappen. Of sta je op en kies je rationeel opnieuw voor de liefde, zodat je de zegen van God kan ontvangen en hij jou weer leidt. Dat is de tweede genade. En toen ik hier de afgelopen weken over nadacht, dan moest ik ook steeds terugdenken aan iets wat heel dichtbij bij ons staat. Onze dochter Bettina, die houdt ontzettend veel van knutselen. Schilderijen maken, knutselwerkjes. Maakt eigenlijk niet uit. En wat zij ook kan, is zich uren verliezen in die knutselwerkjes. En je ziet daar altijd iets in terug. Het is nooit zomaar iets. Er zit altijd emotie in. En die emotie is over het algemeen iets wat ze mooi vindt, iets waar ze van houdt, maar ook verwondering en ook pijn. En dat raakt me dan, want als je Genesis 1 leest, dan zie je eigenlijk diezelfde verwondering ook terug. Vooral ook met die 7 keer herhaling van, en hij zag dat het goed was. En ik zie dan een soort van schaduw daarin doorklinken, dat als Bettina de kunstwerkje af heeft, dat ze daar dan zo naar kijkt. En datzelfde een beetje ziet, weet je wel. En nou, als ze verdrietig is, dan zie je dat natuurlijk ook. Dus daar zit een scheppende kracht in. En dat is natuurlijk precies datgene wat je terugziet als je zegt, wij zijn naar zijn evenbeeld geschapen. De hele schepping is één groot kunstwerk wat doordrenkt is van liefde. Het is niet zomaar een constatering wat we lezen in Genesis 1. Het is een waardeoordeel die daar gegeven wordt. Het is een liefdesverklaring. God heeft de schepping niet uit noodzaak gemaakt. Hij heeft dat gemaakt omdat hij de bron van liefde is. En dat zien we ook terug in onszelf. We zijn naar zijn evenbeeld. En daarvoor vinden we het ook zo natuurlijk om zelf dingen te creëren. Om te bouwen. Nou, als ik hier om me heen kijk, is dit geen toevallige samenloop van opgestapelde steentjes. Je kan hierin terugzien dat er glas en lood in de ramen zit. Je kan hierin terugzien dat daar iets mee bedoeld wordt met dat glas en lood. Het is kunst. Maar ook om muziek te maken. Dat is ook zoiets. Om gewoon je gevoel en je expressie daarin te leggen. Het is kunst. En zo is het ook met de relaties vormen en liefde geven aan elkaar. Het zit gewoon in onze aard. Omdat het in Gods aard zit. Of je nu wel of niet voor hem hebt gekozen. Maar zoals kunst die schoonheid laat zien, zo is er ook de kunst die pijn en gebrokenheid uitdrukt. En dat weerspiegelt iets van de wereld waarin wij nu leven. Een wereld die ooit volmaakt was, maar waarin nu ook verdriet en duisternis bestaan. En toch, zelfs in die pijn, echoot de weerklank van de liefde. Want de duisternis kan namelijk alleen maar bestaan omdat er eerst licht was. En gebrokenheid kan alleen maar bestaan omdat er daarvoor iets heels was. Pak bijvoorbeeld de vergelijking van een vaas. Je kan aan ieder kind vragen, dat als hij een gebroken vaas ziet, en je stelt hem de vraag, was die altijd al gebroken? Of moet die vaas daarvoor ooit heel geweest zijn? Dan is het logica. Het kind zal zeggen dat het daarvoor heel was. En dat het daarvoor dus gemaakt is. Geschapen is. En zo kan gebrokenheid dus nooit op zichzelf staan. Gebrokenheid kan alleen maar bestaan omdat er daarvoor schepping was. En dat is ook met liefde. Liefde is de bron en duisternis is slechts een schaduw van datgene wat ooit volmaakt was. De duisternis kan ook nooit winnen. Ze heeft altijd licht nodig om überhaupt te bestaan. En als je je dat beseft, dan zie je ook dat zelfs in onze gebroken wereld nog steeds sporen van Gods liefde te vinden zijn. In een zonsopgang of in een kind dat lacht. Een vriend die luistert. In vergeving. En in de hoop. Schepping ademt nog steeds haar maker uit. En misschien is dat wel wat het betekent om als mens in zijn beeld te leven, te zijn, schapen te zijn. En dat we ondanks alles dus nog steeds lief kunnen hebben, ondanks die gebrokenheid. En nog steeds kunnen scheppen. En nog steeds kunnen hopen. En er is een moment geweest in mijn leven waarop het verhaal van Genesis niet alleen maar het verhaal was wat ik in de Bijbel las. Maar dat het ook echt werkelijkheid werd. Want toen Sylvia en ik ons eerste kindje kregen, toen waren wij in een tijd van hoop, verwachting en blijdschap, vol liefde. Maar toen ons zoontje Kees, die vernoemd is naar mijn vader, veel te vroeg geboren werd, heeft hij nog maar heel kort geleefd. En de periode daarna was heel donker. We lagen letterlijk in puin. Niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk. Ik weet nog dat Sylvia gewoon ziek was. Na de bevalling. Leverzaken. Eigenlijk niet eens in staat om op je benen te staan. Dat we naar de begrafenis moesten. Dat ik jou vast moest houden. Dat was heel zwaar. In die periode daarna wist ik ook niet wat ik moest zeggen. Of ik überhaupt nog iets kon zeggen. En toch heeft God ons door die periode heen getrokken. Ondanks dat we hem toen nog niet zo kenden, zoals dat we hem nu kennen. God was daar al. Momenten waarop ik merkte dat God er nog steeds was, op afstand. Als hij te dichtbij gekomen zou zijn, zou ik hem misschien wel hebben afgeduwd. Hij was er op afstand. In kleine gebaren, ook in de mensen die er voor ons waren. Maar vooral ook de manier waarop wij er voor elkaar waren. Soms in de rust die door het verdriet heen brak. En er was dus één moment wat ik nooit zal vergeten. Ik was naar de kerk geweest, het was nog in het oude gebouw, niet eens zo heel lang geleden. Geïnspireerd geraakt door het woord wat daar gebracht werd. En ik reed naar huis en ik zat in de auto. En ik heb het met Harry geloof ik ook wel eens over gehad, dat ik me nog, ik denk dat dat een jaar geleden is, best wel zorgen maakte over, hey, je kinderen groeien op, ze komen in deze wereld terecht. Je wilt ze 100% beschermen, maar ja, natuurlijk niet altijd. En zo kwam ook weer die gedachte boven, over Kees. En de twijfel die sloeg toe. En vooral die gedachte van, waar is die dan nu? Hè? Lichamelijke dood. En meteen legde ik mezelf weer uit van, oh ja, maar hij is bij God en zo werkt dat. Een beetje rationeel, om het ook maar weer een beetje onder die mat te schuiven. En toen op een gegeven moment werd ik overladen met een gevoel, met een gedachte. Iets wat in mijn hoofd niet er gewoon was. Het was niet hoorbaar, maar het was er gewoon. En die stem die zei: Arie, ik weet dat je je zorgen maakt, maar hij is van mij. En die woorden die brachten ontzag, zodat ik wist dat het echt was. Maar ook vrede. Ze brachten vertrouwen, want God zegt, hij is van mij. En dan weet je maar één ding, dat hij hem veiliger kan houden dan wij hem ooit gehouden zouden kunnen hebben. Dat je dat vanuit je angst of vanuit je verdriet kan zeggen. Het doet pijn, maar ik weet, ik vertrouw. Niet omdat je het begrijpt, want geloof me, dat deden we niet. Ik snap nu waar het vandaan komt, maar begrijpen doe ik het nog niet. Maar omdat Gods liefde altijd groter is dan ons verdriet. Zelfs als wij iemand moeten loslaten, mag je weten dat God niet verliest wat van hem is. God is niet alles komt goed op de manier zoals dat ik dat zo zou besturen. God of geloof is je hart durven leggen in Gods handen. En ook als dat pijn doet. Het is je loyaliteit bij hem neerleggen. Zelfs in de momenten als je dat niet begrijpt. Dus we hebben vanmorgen allemaal gezien hoe het begon. Een volmaakte schepping. God zag dat het goed was. De mens leeft in pure liefde met zijn schepper. Totdat de mens koos om die liefde los te laten. Dat moment, wat we de zondeval noemen, bracht de dood in de wereld. Zowel lichamelijk, de wet van verval en sterfelijkheid, en geestelijk, scheiding tussen de mens en God. De relatiebreuk. Door Adam kwam de vloek van sterfelijkheid, maar door Jezus Christus kwam het leven terug. Eerst het geestelijk leven. Want wanneer we ons tot hem bekeren, hebben we de relatie hersteld. Heeft hij de relatie met ons besteld. En wij hebben onze deuren opengezet. De soevereiniteit ligt nog altijd bij God zelf. Genade op genade. En ook lichamen. En dat is de belofte waar we naar mogen uitleven op de laatste dag. Waar we zullen opstaan in een verheerlijk lichaam. Zoals Paulus schrijft in Romeinen 5, zoals één overtreding tot veroordeling voor alle mensen leidde, zo leidt één daad van rechtvaardigheid tot vrijspraak en leven voor alle mensen. Wij leven in een gebroken wereld. Maar we hebben een redder die herstel brengt. De vloek wordt niet ontkend, nee, hij is zichtbaar nog steeds elke dag om ons heen. In ziekte, in verlies, in de dood. Maar het evangelie zegt, de dood heeft niet het laatste woord. Door Christus mogen wij nu alle leven als kinderen van God. Niet omdat we foutloos zijn, maar omdat wij gekozen hebben om lief te hebben. God is al liefde. Wij hebben de vrije wil en kunnen kiezen om lief te hebben. We kunnen kiezen om van God te houden, ook als dat moeilijk is. En ook als we het niet begrijpen. Dat is verlossing. Niet een ticket naar de hemel, maar een hart dat opnieuw klopt voor God. En dat brengt me bij vandaag. Want misschien zit je hier, of de mensen thuis, en denk je, ja, maar ik heb al zo vaak gefaald. Of ik heb veel te veel fouten gemaakt. Of ik voel me niet goed genoeg. En dat is ook de reden waarom we naar Psalm 51 hebben gekeken. Want daar worden toch twee pittige dingen op tafel gelegd. En het kan natuurlijk altijd erger. Maar daarmee lezen we ook terug dat God altijd genade schenkt waarin jij opnieuw kan opstaan en voor hem kan kiezen. Voor de liefde kan kiezen. Dat is precies waar genade over gaat. Want Gods liefde kent geen grens. Hij heeft je allang vergeven. Het enige wat nodig is, is dat jij ook kiest voor hem. Dat jij zijn liefde beantwoordt. En dat is wat ik vandaag ook wil meegeven aan alle mensen die deze boodschap horen. Kies gewoon vandaag opnieuw. Elke dag opnieuw. Ondanks dat het fout is gegaan. Kies er bewust voor om opnieuw voor de liefde te kiezen. En niet weg te zakken in al het negatieve waar we ook voor kunnen kiezen. Liefde voor God en liefde voor je naaste. Zelfs als je je schaamt, net zoals Adam dat deed toen hij onder de vijgenbladeren ging zitten. Of net zoals koning David al die tijd heeft gedaan voordat de profeet Nathan naar hem toe kwam. Ook als je eigenlijk nog boos bent op God, kies rationeel voor de liefde. En hij zal je overspoelen met zijn genade. Of als je misschien nog boos bent op mensen die je naar het leven hebben gestaan. Kies bewust voor de liefde. En God overspoelt je met genade. Genade om er zelf mee om te gaan. En misschien wel genade om de relatie te herstellen. En doe dat dan niet als een religieus gebaar, maar weer vanuit het binnenste van je hart. Kies ervoor. Om in je hart te zeggen, Heer, ik wil, vrije keus, u opnieuw lief hebben. En ik wil u opnieuw vertrouwen. En weet dit, wat er ook in je leven is gebeurd, hoe donker het soms ook is geweest, God laat niet los. Want zijn liefde is groter en zijn liefde is altijd sterk. En zijn uitnodiging blijft klinken. Ik heb jou gemaakt om lief te hebben. Eerste genade. En zelfs als jij mij verlaat, blijf ik jou lief hebben. En dat is genade op genade. Dat is het leven waar hij ons toe oproept. Amen.